Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27, het derde en zevende vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 3 en 7 van Psalm 27. Wij openen de schriften in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. We lezen het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Romeinen 5, vers 1 tot en met 11, zingen Psalm 130, vers 2 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar we roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het schriftgedeelte dat wij gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis. De Heidelbergse catechismus aan de beurt van behandeling is zondag 23. En ik wil met u vraag en antwoord 59 lezen. Dus alleen vraag en antwoord 59. Er wordt gevraagd in zondag 23. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed, om hem te bidden om de bediening van zijn geest over het woord. Heilig en rechtvaardig God, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, nu wij weer samengekomen zijn in uw huis, uw woord hebben gelezen en een vraag en antwoord uit de catechismus daarbij hebben gelezen, om aan de hand daarvan ook de schriften te gaan onderzoeken. En nu heeft de reformatie gesteld dat met dit artikel, waar het vandaag en ook de komende weken over zal gaan, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof, dat daarmee de kerk staat of valt. Daarmee staat of valt ook de zaligheid. Want als we dit niet recht prediken, en als we dit ook niet recht beleven, dan is er geen zaligheid. En wij danken u, Heere, dat u in de reformatie daar hernieuwd licht over hebt gegeven. Dat we mogen putten uit de schat der eeuwen, waar u licht over hebt gegeven aan de kerk. Als een antwoord op de vraag: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als het dan zo'n gewichtig, belangrijk onderwerp is, Heere, dat ook voor velen die wel uw genade kennen, maar toch nog steeds zo tegenop gezien wordt, als het gaat om de toepassing van deze dingen, als het gaat om geheiligde kennis van die zaken, Heere, dan hebben wij toch uw geest zo nodig. Die geest is nodig om de dienaar van het woord inzicht te geven in deze zaak die toch het hart van de schriften wordt genoemd. Die geest is nodig om ons als luisteraars, als hoorders, inzicht te geven in de kern van de schriften. En nu mochten we vanochtend horen, Heere, naar de geschiedenis van die moordenaar aan het kruis, waarin we heel aanschouwelijk onderwijs hebben gekregen over die dingen waar het deze dag en ook de komende weken over zal gaan vanuit de belijdenis. We hebben het gehoord hoe dat u door uw geest in zo korte tijd die man geplaatst heeft voor uw goddelijk recht. Wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Zo hebben we ook gezongen, Heren, vanuit Psalm 130. En geef dat het ook beleving in ons hart mag zijn. Een begin en een beginsel daarvan. Dat we het beginnen te leren. Zo Gij in het recht wilt treden, o Heren. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Wilt u daartoe uw kinderen die Gij aanvankelijke genade hebt geschonken in onderwijzen, in doen opwassen? Want hoe snel zijn wij toch ook weer terug bij dat werkverbond, waarin wij toch gaan proberen om onszelf aangenaam te maken bij u. Juist ook in een week van voorbereiding is dat toch altijd weer de valkuil. Dat we bij alles, van alles bij elkaar gaan schrapen om vrijmoedigheid te krijgen om tot u te gaan. Om u te bewegen, om ons genadig te zijn. Dat we zo gaan graven in onszelf. Op zoek naar gerechtigheden. Op zoek naar zaken waar we vrijmoedigheid uit kunnen putten om te hopen dat u met ons een goed werk begonnen bent. Maar Heere, u wijst een andere weg aan. Niet om onze gerechtigheden op te tellen. Niet om onze tranen op te tellen. Maar om onze zonde en vervloeking te bedenken. En daarmee de toevlucht te nemen. Het leven buiten onszelf te zoeken. In de bloedwonden van de gekruisigde. Zoals de moordenaar aan het kruis mocht doen. Heere, gedenk mijner. Wanneer Gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En als we dan deze middag aan de hand van de catechismus daar woorden aan proberen te geven, Heren, laat het dan inderdaad naar de zin en mening van die geest mogen zijn, zodat het werk van uw geest ook verklaard mag worden in deze zaken en dat uw kinderen zich daarin ook mogen herkennen, dat zij die geen vreemdeling zijn van uw genade, daarin onderwezen en geleid mogen worden. Dat we hernieuwde oefeningen ook mogen krijgen in dit kernartikel van het christelijk geloof. Want wat wij nodig hebben, Heren, om voor u te verschijnen, om rechtvaardig voor u te kunnen zijn, dat hebben wij ook nodig om getroost aan des Heren avondmaal te kunnen zijn. Daar liggen toch lijnen vanuit de rechtvaardiging naar getroost het avondmaal te kunnen hebben, houden. En Heren, als wij vreemdeling zijn van deze dingen, als die grote levensvraag ons vreemd is, als we nooit bezorgd zijn om de vraag hoe wij rechtvaardig voor u kunnen zijn, laat het ook deze middag eens veranderen mogen. En wilt u door uw woord en door uw geest deze zaken die de levende kerk van binnenuit mag kennen ook ons alle deel mogen worden. Want wie wij ook zijn, van jong tot oud en klein tot groot, wij kunnen veel missen in ons leven, maar dit niet. Wilt u daartoe de prediking gebruiken? Niet alleen onder ons, maar overal waar het woord wordt gepredikt. En ook op de zendingsvelden en de evangelisatieposten, waar het toch altijd weer gaat om deze dingen. Dat er een dag komt, zoals Paulus op de Areopagus zei, waarop u, o Heere, een man zult zenden die de wereld rechtvaardiglijk zal oordelen. En geef zo, Heere, dat de wereld zal leren dat ze mensen zijn die voor u niet kunnen bestaan en die daarom die borg en middelaar nodig hebben die Gij gezonden hebt. We bidden u voor al het evangelisatiewerk dat mag gedaan worden, ook vanuit onze gemeente en vanuit heel uw kerk. We bidden u voor zendelingen, voor evangelisten, voor hen die het evangelie onder de Joden mogen verkondigen, voor de gemeenten die de Messias mogen belijden, die de Christus der Schriften hebben mogen leren kennen. We bidden u ook voor de kerk die in de verdrukking leeft. Ontfermt u zich over hen, Heren, houdt ze staande te midden van het woeden van de vijanden. We bidden u voor de kerk die in allerlei zorgen en moeite leeft, in Oekraïne, maar ook in Rusland. En op zoveel plaatsen waar terreur is, onderdrukking, schenk uw genade, Heren, ook om deze beproevingen en deze verdrukkingen te kunnen verdragen. En we bidden u voor al die landen die in nood zijn, verscheurd door oorlogen, natuurgeweld. We bidden u, Heere, voor het volk van Turkije en van Syrië, dat nog dagelijks geconfronteerd wordt met de naslepen van de ramp. Ons leven dat gaat alweer zo snel verder, Heere. Maar geef dat we blijvend oog mogen hebben voor al die mensen die in rouw en in ellende gedompeld zijn. Ook de Oekraïners, die nu al een jaar en langer zuchten onder de oorlog die door Rusland is begonnen. Heere, opnieuw vragen we u, wil u die oorlogen doen ophouden en de spies en de boog aan tweeën slaan en de vrede van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus doordoen laten breken. We bidden u voor de overheden die daarin toch ook zulke belangrijke stemmen hebben, mondiaal, maar ook daar plaatselijk en ook in Europees verband. We bidden u voor onze eigen overheden, onze minister-president en het kabinet, onze koning en koningin, alle provinciale, regionale en lokale vergaderingen. Heren, zie op hen in gunst van boven en wilt u ze met wijsheid uit de schriften toch ook versieren. En laat hen die vanuit dat woord in de politiek mogen arbeiden de gelegenheid en de vrijmoedigheid hebben om dat woord ook te openen. Heren, zo komen wij tot u met een veelheid en een veelvoud aan vragen en noden. Schenkt u ons ook het geloof, Heere, dat nodig is om op te zien tot u en deze dingen onder bidden en smeken, onder dankzegging bekend te maken bij u, opdat u ons zult vervullen, al die noden zult vervullen, die nood druft, maar bovenal dat ene nodige. Wilt u de boze dan binden, Heere? Sta hem niet toe dat hij ons kan hinderen in spreken en luisteren. En wilt u door uw geest in het woord aanwezig zijn. Wij vragen het u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 85. Het eerste, derde en vierde vers. Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Het derde, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. En dan het vierde vers, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 1, 3 en 4 van Psalm 85. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig gij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 32, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, wij gaan een begin maken met zondag 23. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste zondag uit de Heidelbergse catechismus. Waar velen die wel aanvankelijke genade mogen bezitten, mee worstelen. Met de vraag of ze gerechtvaardigd zijn voor Gods oog. Die worstelen met de toe-eigening daarvan. De rechtvaardiging in hun hart, in hun geweten, de vrijspraak in hun ziel voor God. En het is terecht dat daar zoveel aandacht voor gevraagd wordt. En dat dat zo'n belangrijke zaak is ook in de theologie van de kerk. Want de reformator Luther die heeft gezegd dat dit het artikel is waar de kerk mee staat of valt. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Daar staat of valt de kerk mee. En daar staat of valt ook de zaligheid mee. Als dit niet recht gepredikt wordt, en ook als dit niet recht beleefd wordt, dan ontvalt ons de grond onder de zaligheid. En daarom is nauwkeurig schriftonderzoek nodig. Hoe spreekt de schrift over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof? Nauwkeurig onderzoek van onze belijdenisgeschriften. En het spreken van de oude theologen over deze kernzaak in het geestelijk leven en in de kerk. En de catechismus zet deze zondag dan ook in terecht met de vraag: wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dus wat heb je er nu aan dat je dit alles gelooft? Wat levert het op? Wat brengt het voor voordeel met zich mee? En dat is de vraag die we ook boven de prediking schrijven. Wat voor voordeel heeft het geloof? Aan de hand van drie gedachten wil ik dat met u gaan lezen. Allereerst gaat het over de vraag die gesteld wordt. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? De verklaring die gegeven wordt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en de vrucht die beleefd wordt, en een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik behandel dus nu alleen deze vraag en dit antwoord. En in de komende zondagen hoop ik dan ook die andere vragen 60 en 61 met u te gaan lezen. Maar nu beperk ik me tot alleen deze ene vraag 59. Wat voor voordeel heeft het geloof? De vraag die gesteld wordt, de verklaring die gegeven wordt en de vrucht die beleefd wordt. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Zo vraagt de catechismus. En daarmee wordt gedoeld dit alles, wordt teruggewezen naar die zondagen 8 tot en met 22... die wij de afgelopen maanden met elkaar hebben overdacht. Zondag 7, die zette dat aan. Daar ging het over het waarachtige geloof. Dat het niet alleen een stellig weten is waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat mij al mijn zonden om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En dan wordt er de vraag gesteld ook in zondag 7, maar wat is dan nodig om te geloven? En dan volgen dus die 12 artikelen, het voorwerp van het geloof. Dus in zondag 7, daar gaat het om, wat is dan dat geloof? Zeg maar het wezen van het geloof, Omschrijf dat geloof nu eens. Ook de vraag, en waar is dat geloof nu op gericht? Welk voorwerp heeft het? Nou, dat gelooft in God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en alles wat er in die artikelen van het christelijk geloof wordt genoemd. Maar terugkijkend op die zondagen 8 tot en met 22 wordt nu de vraag gesteld. Niet alleen wat geloof je, maar wat heb je er nu aan? Je moet niet alleen geloof hebben, en dat is dan dat geloof uit zondag 7. Dat geloof wat in zondag 7 wordt beschreven, dat is precies hetzelfde geloof als wat hier in zondag 23 ons wordt voorgehouden. Daar is geen verschil in. Het is ook precies dezelfde gelovige. Alleen er wordt vanuit een andere vraag gedacht. Dus niet alleen wat is dat geloof, wat voor soort geloof is dat, maar ook wat heb je er nu aan? Je moet niet alleen geloof hebben, maar ook je moet er iets aan hebben. Het moet je wat opleveren. Dus daar gaat het over in deze zondag. Dat het geloof ook iets met zich meebrengt. De baten van het geloof. Het voorwerp van het, of ik bedoel, het welwezen van het geloof. Dat je er iets aan hebt. En daar gaat het dus over in deze zondag. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dan luidt het antwoord dus dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Voor God, wordt er dan gezegd. Dat is natuurlijk belangrijk. Daar gaat het om. Niet of ik mijzelf rechtvaardig, dat doen wij nog alles. Als wij in een sollicitatiebrief of via LinkedIn of op andere media onszelf beschrijven, dan rechtvaardigen we onszelf, dan valt het altijd nog mee. Naar andere mensen toe, nou ja goed, ik ben niet volmaakt en ik heb mijn karakterfouten enzovoorts, maar ik ben wel eerlijk en oprecht enzovoorts. Maar hier wordt gezegd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En ook niet voor mensen, wat mensen over mij denken en of mensen mij rechtvaardig vinden. Of mensen denken dat ik een kind van God ben. Daar schiet je niks mee op. Wat ik van mijzelf denk of wat mensen over mij denken. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En in deze zondaggemeente plaatst de catechismus ons in de juridische sfeer. Het gaat steeds over het woordje recht, rechtvaardig, gerechtigheid. En dan gaat het erom in de rechtvaardiging, niet dat ik rechtvaardig gemaakt word. Die term horen we natuurlijk ook nog wel eens, de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Nou, die heiligmaking, dat is wel een terechte term, en daar hopen we later natuurlijk nog wel op terug te komen. Maar de rechtvaardigmaking, dat kan verwarrend werken, want God maakt een mens niet rechtvaardig in die zin dat hij hem beter maakt. Dat er iets in de mens gebeurt. Nee, God rechtvaardigt of verklaart rechtvaardig. Dat maakt die mens op zich nog niet beter. En niet anders. In de rechtvaardiging is de mens passief. Het is een rechterlijke daad van God. Hij verklaart rechtvaardig. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, zo hebben we gezongen. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Maar dat maakt die mens op zich nog niet anders of op zich nog niet beter. Daar is een ander werk voor nodig, namelijk de heiligmaking. Maar in de rechtvaardiging, in de rechtvaardigverklaring, daar gaat het erom dat wij voor Gods rechterstoel vrij uitgaan. Dat hij ons ontslaat van schuld en van straf. Dat is dan de rechtvaardiging vanuit God bezien. Want je kunt dat op twee manieren natuurlijk bezien, de rechtvaardiging. Bij God vandaan, dat is dat de mens bij God vandaan rechtvaardig verklaard wordt. Dat hij vanuit de staat van een goddeloze overgezet wordt in de staat van een rechtvaardige. Dat God geen zonde meer ziet, geen ongerechtigheid meer aanschouwt. En we gaan dat vanuit antwoord 60 natuurlijk ook nogal verder uitdiepen, maar dat God die mens aanziet alsof hij geen zonde gekend of gedaan had, alsof hij zelf alle gerechtigheid volbracht had. God spreekt de zondaar vrij. Geen schuld, geen straf meer. Zo is het bij God vandaan. Maar hoe beleeft de mens dat nu? Hoe is dat nu bij de mens vandaan? En daar worstelen veel mensen mee. Dat de mens beleeft hoe het bij God vandaan is. Er is vaak een hele weg aan verbonden. Daar is een hele strijd, een hele worsteling aan verbonden. Dat de mens in zijn geweten, in zijn hart, in zijn ziel iets van die vrijspraak mag ervaren. Dat komt ook nog aan de orde in antwoord 60. Daar wordt het wat meer uitgediept. Ik stip het nu eigenlijk alleen nog maar aan. En dan zien we dat in die weg naar die rechtvaardiging in het geweten, in het hart, in de beleving, dat de Heere zich dan gewoonlijk openbaart als een heilig en een rechtvaardig God. Om een mens tot die bewuste vrijspraak in het geweten te komen, gaat God zijn heilige wet door zijn geest in het hart brengen. Openbaart hij zichzelf als een heilig God. En dat is ook de grondslag van onze godsdienst. God is een heilig God. God is een rechtvaardig God. Die met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. En als de geest van die wet gebruik gaat maken, dan wordt in het hart de vraag opgeworpen: hoe zal ik nou rechtvaardig voor God verschijnen? Want dan klaagt de wet mij aan. Mijn geweten getuigt mee. Tegen al Gods geboden gezondigd, geen daarvan gehouden, tot alle boosheid geneigd. En er is de grote verklager der broederen, de duivel, die daar nog eens een schepje bovenop doet. En zo staat de mens daar in zijn schuld en in zijn zonde voor de heilige en de rechtvaardige God. Zo wordt hij voor Gods recht gedaagd. En dat is ook het grote onderwerp, gemeente, van de Romeinenbrief. We hadden er in de kerkraad ook nog zo even over deze leer. En dat vandaag de dag mensen zoveel moeten. Ook binnen onze kerken wordt dat steeds meer gehoord. Mensen worden aangezet om dit te doen en om dat te doen, vanuit de gedachte dat je moet geloven en je mag niet ongelovig zijn. En er worden magazines uitgegeven voor de jongeren met de naam Groei, alsof dat er al een bepaald beginsel aanwezig is, maar dat moet alleen nog maar groeien. En je moet positief preken. En niet te veel over de zonde, de belofte prediken en vertellen hoe ik door de week moet leven. Maar als je dat aan de apostel Paulus had gevraagd: Paulus, doe dat nou maar, spreek maar goed van God en dat God toch de wereld lief heeft en dat hij het behoud zoekt van mensen, dan zien we de apostel als het ware zijn hoofd schudden. Niet dat dat niet gepredikt moet worden, hij zegt maar ik moet eerst ergens anders beginnen. En dan zie je in die beginhoofdstukken van de Romeinenbrief, waar het dus nadrukkelijk gaat over deze zaak, over de rechtvaardiging voor God, Dan gaat hij eerst de doodstaat van de mens in geestelijk opzicht uitdiepen. Dan gaat hij vertellen wie de mens geworden is. Dat hij al die gerechtigheid voor God kwijt is. Dat hij zijn heiligheid verloren heeft. Dat hij al die deugden waarmee hij geschapen is, door de zondeval verloren heeft. En nu is hij dood door misdaden en door zonden. Zonder God, zonder hoop in de wereld. Nu is hij gehoorzaam geworden aan de boze machten in de lucht, doende de wil des vleeses en der gedachten. En gemeente, die zaak, die wordt als God naar de rechtvaardiging in het geweten gaat toewerken, dat wordt een duidelijk iets in het hart. En dat veroorzaakt natuurlijk strijd, dat veroorzaakt worsteling. Want hoe gaat het in het leven van een mens als hij die vraag gaat stellen: hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat zit zo onverbeterlijk in de mens. Hij houdt aan alles vast. En hij gaat eerst proberen om zelf toch die gerechtigheid voor God te vervullen. Dan gaan de mensen aan de slag. En dat gebeurt vanuit een oprecht beginsel natuurlijk. Iemand krijgt echt de behoefte, de begeerte om heilig voor God te leven. Hij gaat die zonde haten, hij gaat die zonde vlieden. Er komt een hele hervorming in het leven op gang. Allemaal zaken die ook gebeuren moeten. Natuurlijk, geen mens heeft het recht om onbekeerd te zijn en geen mens heeft het recht om door te blijven zondigen. Dus er moet een reformatie plaatsvinden. Maar het ellendige is, die mens, en misschien herkent u het wel, die mens gaat daar proberen een gerechtigheid mee op te bouwen. Hij gaat proberen met behulp van al die opknapbeurten een mooi kleed te maken waarmee hij voor God kan bestaan. En ik zei al, dat is natuurlijk een hele worsteling. Hij probeert met allerlei beweegoffers God te bewegen om hem genadig te zijn, om die zonde door de vingers te zien of weg te doen. Want ik heb mijn leven toch gereformeerd en ik doe nu toch heel wat betere dingen dan vroeger. Daar zal de Heer toch wel rekening mee willen houden. Om op die manier God te bewegen. Om in gunst op ons neer te zien. Maar dat lukt natuurlijk niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En daarom kom je bij die tobbende mensen vaak die zuchten tegen: ach, kon ik nou maar eens echt bidden. En kon ik nou maar eens oprecht mijn schuld en zonde voelen en bewenen. Kon ik nou maar eens echt vanuit mijn hart de zonde haten? Kreeg ik nou maar eens echt de kracht om ermee te breken? Ja, want als God dat zou zien, dat ik echt eens kon bidden, en dat mijn tranen nu eens oprecht waren, en dat ik diep genoeg mijn schuld kon bewenen, dan zou de Heer toch inderdaad die genade wel schenken. Dan zou hij toch wel die schuld en zonde weg willen doen. Als ik nou eens echt kon leven zoals dat hij dat waard is. En soms lijkt het er ook op dat dat een poosje lukt. In dat stadium dat de mens nog zo bezig is om zijn eigen gerechtigheid voor God op te bouwen, dan wordt een mens ook heel vroom. En nogmaals, dat gebeurt echt vanuit een oprecht beginsel, hoor. Net als bij Petrus, die hield zoveel van de Heer Jezus, die zei maar: dat lijden, dat zal u niet geschieden. En ik zal wel voor u opkomen. En ik ben bereid om met u te sterven. En hij pakte ook echt zijn zwaard en hij sloeg Malchus zijn oor af. Hij had echt zijn leven voor de zaligmaker over. Ik voor u, zo zei hij tegen de Heer Jezus. Een oprecht beginsel. En al die opknapbeurten, gemeente, daar zeggen we natuurlijk ook niks van. Het ellende is dat je daar je grond in gaat zoeken. Dat je daar je vrijmoedigheid in gaat vinden. Dan word je soms een heel vrome en een onuitstaanbaar mens. Ook een kind van God kan een hele wettische periode terechtkomen. Dan ga je het zoeken in je bidden en in je kleding en in je spreken. En nou ja, je valt je eigen natuurlijk tegen. En dan begin je weer overnieuw. Dan ga je nog meer bidden. Dan ga je nog meer Bijbel en boeken lezen. Dan ga je nog meer preken luisteren. Goede dingen op zich. Maar rust nog vrede wordt gevonden. Dat is de werkelijkheid. Als ik zo aan het werk ben en als ik zo probeer door middel van mijn reformaties en mijn beweegoffers God te behagen, dan blaast God daarin. Daar zet hij een streep door. En dan val ik. En dan val ik mezelf tegen. En wat ik ook doe. En hoe ik het ook doe. Je komt er uiteindelijk toch achter. Ik kan alleen maar zondigen. En dat kleed waarmee ik voor God wil verschijnen. Het is een vod. Het is een wegwerpelijk kleed. Mijn gerechtigheden. Dus de beste dingen die ik doe. Ze kunnen mijn schuld niet bedekken voor God. En naar de mate dat je dat gaat ontdekken, hoe ik nou voor God rechtvaardig moet zijn, dan gaat de Heilige Geest ook dat tweede werken. Dan gaat hij die verklaring geven hoe ik voor God rechtvaardig kan zijn. Namelijk alleen in Christus, zo zegt het antwoord. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. De Heilige Geest die gaat dan nog wat doen. Naar de mate dat je jezelf tegen gaat vallen, naar de mate dat je zondekennis verdiept, naar die mate gaat de Heilige Geest je ook langzamerhand richten op die middelste kruiseling. Dat je oog gaat krijgen, dat je betrekking gaat krijgen op hem. Dat je al meer gaat zien. Mijn deugd is een wegwerpelijk kleed. Mijn beste werken, ze zijn met zonde bevlekt. Ik kan er niet mee voor God bestaan. Dan gaat de Heilige Geest je langzaam maar zeker oog geven voor wat hier staat. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dan opent hij je ogen voor zijn verdiensten. Voor zijn gerechtigheid. Voor zijn bloed. Voor zijn heiligheid. En dan begin je te ontdekken wat er in hem te vinden is. En als je dat begint te ontdekken, gemeente, dan ga je ook anders werken. Dan worden je werkzaamheden anders. Dan wordt je oog niet meer zo gericht op jezelf. Niet op de dingen die je doet en die je niet doet. En niet op hoe je leeft en niet mag leven. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Maar je gaat verstaan dat als je in jezelf gaat graven, dat het waar is wat de Heere tegen Ezechiël zei. Dan zul je niet gerechtigheden aantreffen, maar dan zul je gruwelen aantreffen. En dan worden die godsdienstige gruwelen veel erger dan die goddeloze gruwelen. Als je oog gaat krijgen, als je de Heilige Geest je ogen opent, bijvoorbeeld in de lijdenstijd, wat het hem gekost heeft, wat het Christus gekost heeft om die gerechtigheid voor Gods aangezicht te bewerken. Dan gaat de Heer steeds meer een streep zetten door jouw gerechtigheden. Dat je daar niet mee voor God kan en ook niet mag bestaan. Dan worden je werkzaamheden anders. Eerst kijk je naar jezelf en wat er aan mij moet gebeuren. En hoe ik moet leven en hoe ik moet spreken. Geen onbelangrijke dingen. Maar als de zelfkennis zich verdiept en je voelt jezelf steeds meer wegzakken in dat moeras van die ongerechtigheden, dan werkt de Heilige Geest een geloofsoog op hem en dan krijg je werkzaamheden gericht op die ander. werkzaamheden met Christus. En gemeente, dat is nou zo belangrijk ook naar het heilige avondmaal toe, want dat is vaak toch wel een toetssteen. Nog als kinderen, want hoe gaat het vaak naar het avondmaal toe? Als je daar je vrijmoedigheid voor probeert te verkrijgen. Je vrijmoedigheid wordt weggenomen. Als het weer niet is gelukt in die afgelopen 3 maanden om heilig voor God te leven. Als het je niet gelukt is om met een volkomen geloof op hem te zien. Als het je niet gelukt is om die ijver op te brengen waarmee je God moet dienen. En als je daar tegenover al die overblijvende zonden en zwakheden ziet, nou, dan zijn er de bezwaren, dan is er dat verslagen hart. En zoveel kinderen van God die wel oprecht genade kennen, die kijken daar dan zo op en dat is dan zo groot en dan hebben ze geen vrijmoedigheid. Als ze zoeken nog te veel in zichzelf en je bent nog aan het schrapen, heb ik hier nog een gebed. Een oprecht gebed wat ik mee kan nemen. Heb ik daar nog een traan wat ik kan aanbieden? Is er nog een bepaalde mate van heiligmaking waarmee ik aangenaam voor God kan zijn? Terwijl de Heilige Geest niks anders doet dan ervoor te zorgen dat je in gaat stemmen met wat Paulus zegt in Romeinen 5. Een goddeloze te zijn. Een krachteloze te zijn. In zichzelf niks meer of minder dan een vijand van God en van vrije genade. Juist ook door die werkheiligheid. Gemeente, komt een stuk vijandschap openbaar. Het bedenken des vleeses, ook van dat vrome vlees. Dat is vijandschap tegen God. Maar de Geest wil daar een mens brengen, gemeente, waar het formulier zo helder van spreekt. Ik kom niet naar dit avondmaal om daarmee te bekennen dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Ik kom niet belijden dat ik zo bekeerd ben. Dat ik een veranderde man of een veranderde vrouw ben. Dat kom ik niet belijden. Integendeel, zegt het formulier. Als ik daar naartoe kom, dan kom ik bekennen, belijden dat ik midden in de dood lig. Zoals die moordenaar aan het kruis. We kregen vanochtend aanschouwelijk onderwijs, gemeente, een geschiedenis waar je zondag 23 zo naast kunt leggen. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Die man die bedacht zijn zonden en vervloeking. Die man die gaf zich over. Die boog onder het oordeel van God. Die kon niet meer door een achterdeurtje de hemel binnen gesmokkeld worden. Die zag, er moet recht geschieden. Wij toch rechtvaardiglijk. Ik kan die straf zomaar niet ontlopen. En die straf mag ook niet zomaar door een achterdeur worden weggesmokkeld. Die mag ook niet door de vingers gezien worden. Die man die zag dat moet gebeuren. Heere, gedenk mij. Toen ging zijn oog naar die middelste kruiseling. En hij durfde geen hoog en geen groot gebed te bidden. Hij bad om dat kruimeltje. En zo zien we hoe die man geoefend werd. In heel korte tijd. Want die man die had in 2-3 uur meer geleerd als Jacob in 30 jaar lang. Van Bethel naar Peniel. De Heer heeft niet zoveel tijd nodig om een mens tot een goddeloze te maken. Zeker niet als je zo net als die moordenaar voor de poorten van de eeuwigheid ligt. En het kan nog sneller, zo zegt Philpot. Want als een goddeloze zeeman boven in de mast zit, in een storm en hij wordt door een windvlaag eruit geblazen en hij valt naar beneden op het dek. Hij zegt, voordat hij op het dek is, kan hij bekeerd zijn. Eén schreeuw in waarheid is genoeg. En gemeente, dat zeg ik nou niet om het daarop aan te laten komen, dat begrijp je hopelijk wel. Want er staat ook maar één zo'n moordenaar in de Bijbel. Eén zo'n sterfbedbekering. Dus dat is zeldzaam. Zo wil de schrift ons leren. Maar het is niet onmogelijk. Zo wil de schrift een stervende man of vrouw leren. Want er is toch die moordenaar aan het kruis die in korte tijd die kernzaken gaat leren. Maar als God dan zo in een mensenleven bezig is. Normaal gesproken gaat er echt nog wel eens wat tijd overheen. Van jezelf tegenvallen. En van jezelf proberen op te werken en afgebroken te worden. En we hebben het gelezen hoe de apostel Paulus dat in Romeinen 5 ook beschrijft. Dat Paulus achteraf bezien in die verdrukkingen gaat roemen. Dat hij afgebroken wordt in zichzelf. Dat hij al zijn gerechtigheden kwijtraakt. Hij zegt, want dat die verdrukkingen die werkte leidzaamheid. Ik ging leidzaam die loopbaan lopen. Ik leerde om Christus te volgen. Dat kruis op mij te nemen. En zoals dat van die moordenaar ook gezegd werd vanochtend. Hij ging dat kruis dragen. Hij werd een kruiseling, een vervloekte. Want hij had gedaan dat kwaad was in Gods ogen. En hij was Gods gramschap dubbelwaardig. Maar gemeente, in die weg van leidzaamheid en van bevinding wordt er hoop geboren. Want dan laat de Heere zich echt niet onbetuigd. Als je een kruisdrager mag worden, als je mag buigen onder het recht van God, als je het ermee eens mag worden, dan opent de Heere op zijn tijd de ogen voor deze borg. Voor zijn gepastheid en voor zijn noodzakelijkheid. En dan zegt Paulus in Romeinen 5, die hoop die beschaamt niet. Want de liefde Gods is in onze harten uitgestort. En dan laat de Heere wel eens zoveel liefde achter in je hart. De liefde van Christus. Dat verbreekt je hart. Dat maakt dat je hart naar hem uitgaat. Zoals het oog van die moordenaar naar het kruis, naar die middelste kruiseling uitging. En hij dingen zag die verborgen waren voor die andere mensen. Hij is de koning in zijn schoonheid. Hij is op weg naar zijn koninkrijk. Heere, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan gaat die bevende hand uit van die bloedvloeiende vrouw naar de zoon van zijn kleed. Dan bedelt die Canaanese de zaligmaker achterna. Dan kan ik hem niet meer missen. Dan kan ik dat bloed niet missen. Want al mijn deugden en al mijn gerechtigheden, daar kan ik niet mee voor God bestaan. Het is alleen in Christus, dat ga ik steeds meer leren. Zijn bloed en zijn gerechtigheden, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. Dat kan ik niet meer missen. En als ik hem toch moet missen, dan ga ik met de bruid uit het Hooglied vragen: waar is mijn liefste? En wat is dan uw liefste, zo wordt er gevraagd? Ach, mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Want genade is in zijn lippen uitgestort. En zo zien we dat ook bij die moordenaar aan het kruis. Zijn aandacht werd gevestigd op die middelste kruiseling. En hij zag steeds meer noodzakelijkheid en steeds meer schoonheid in hem. Toen hij ontdekt werd aan zijn eigen schuld en de rechtvaardige straf die hij onderging. En hij niets meer had om voor God te kunnen bestaan. Toen werd die middelste kruiseling noodzakelijk voor hem. Het wonder van Jesaja 53, gemeente. We hebben het vanochtend gelezen. Dat hij mijn dood is gestorven. Mijn straf, die was op hem. Mijn striemen, die waren op zijn rug te zien. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. wonder van die plaatsbekleding. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo begint, gemeente, de Heilige Geest die rechtvaardiging toe te passen aan je hart. En we zullen daar de volgende keer, we leven er wel zo bij stilstaan, hoe dat beleefd wordt. En hoe de Heere dat uitwerkt in het hart. Dan komen we bij vraag en antwoord 60. Maar naarmate ik meer kennis ga krijgen van mijzelf, naarmate ik alle hoop in mijzelf verlies, naarmate ik ga leren buigen onder mijn schuld en onder de straf die daarop moet volgen, naar die mate zal de Heilige Geest mijn ogen ook openen voor de gerechtigheid van die ander. Als onder dat heilige recht de zielen niet meer vecht, maar billigt het zonder loon, wat hem ook overkomt, zo zei Reijer Pothoven, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. De verklaring dat een mens voor God kan bestaan ligt alleen in Christus. In zijn bloed en in zijn gerechtigheid. En hoe beleeft een zondaar dat dan? Ik haal dat een beetje uit die andere woorden. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wat voor voordeel heb je ervan dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven? Wat levert het je op? Wat heb je er nu aan? Nou, niks, zegt de wereld. Natuurlijk niet, heb je niks aan je geloof. Als je kijkt naar mensen die geloven of mensen die naar de kerk gaan. Er zijn zelfs onderzoeken naar gedaan. Ik had de gezanten van de week ook nog over gehad. Onderzoeken gedaan naar de gezondheid bijvoorbeeld van mensen die naar de kerk gaan. In vergelijking tot mensen die niet naar de kerk gaan. De gezondheid van mensen die veel bidden. Dominees, priesters. De gezondheid van mensen voor wie veel gebeden wordt. Het geluk, het levensgeluk van mensen die geloven. Worden ze daar beter van? Worden ze daar rijker van? Zijn ze gelukkiger in dit leven? Nee, dat is allemaal niet bewezen. Dus wat heb je, wat baat het je dat je dit alles gelooft? Nou, niks. Zo zegt de wereld. Zo zei ook de vrouw van Job. Toen Job op de ashoop zat. Job, wat heeft dat geloof je nou opgeleverd? Dat je zo geleefd hebt dat er gezegd kon worden, niemand is rechtvaardiger dan Job. Kijk nou eens waar je terechtgekomen bent. Al je kinderen weg, je geld weg, je bedrijf weg, je gezondheid weg. Zegen God en sterf. Dat wil zeggen, zeg God vaarwel, want je hebt er niks aan. Het baat je niks. Maar wat zegt Job als hem gevraagd wordt, wat baat het u nu? Dat gij dit alles gelooft. Zittend op de ashoop. Zich krabbend met een potscherf. In grote ellende en rouw. Dan zegt Job, wat baat het mij? Ik weet, mijn verlosser leeft. En ik ben in Christus voor God rechtvaardig. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Het gaat niet om een aards voordeel. Als dat zo zou zijn, dat we er rijker van zouden worden en gelukkiger en langer van zouden leven, dan zou de wereld ook zeggen, nou ja, ja, daar heb je er toch wel wat aan om te geloven. He, zoals dat bijvoorbeeld in het Oostblok lange tijd ook te zien is geweest, he, in de tijd van het IJzeren Gordijn, voor het jaar 1989, toen het communisme de kerken verdrukte in Rusland enzovoort. Had je maar hele kleine gemeentetjes. De ondergrondse kerk. Ik sprak eens een dominee. Die zei, ik verlang nog wel eens terug naar die tijd. Nee, niet natuurlijk naar die verdrukkingen. Had jarenlang in een kamp gezeten. Maar hij zegt, de gemeente, daar was een stuk zuiverheid in. De vreze des Heren was daar rijk aanwezig. Hij zegt me, toen ging dat ijzeren gordijn weg. En jullie uit het westen, jullie brachten vrachtwagens vol met goederen. En daar waren ze natuurlijk blij mee. Dat is natuurlijk goed dat dat gebeurt nog steeds. Maar hij zegt, met dat al die goederen kwam ook een stuk brood christendom mee. Wat baat het ons dat we christen worden? Nou, dan word je ook met al die goederen overladen. Dan krijg je kleding, dan krijg je brood, dan krijg je van alles. Dus die dominee uit Rusland, die verlangde nog wel eens terug naar die tijd van de vervolging. Want toen ging het echt om de zaak van zondag 23. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is de baten, dat is het voordeel, dat is wat je aan het geloof hebt. Als je ogen ervoor geopend worden. Voor God rechtvaardig te zijn. Vanochtend heb ik ook nog verwezen naar Maarten Luther. Die natuurlijk jarenlang geworsteld heeft met deze zaken. En hij zegt, ik haat het woord gerechtigheid. Want ik dacht dat God gerechtigheid eiste. En hij heeft van alles gedaan. En er is geen monnik geweest die zichzelf zo gepijnigd heeft. En mishandeld heeft. Om die zonde er maar uit te slaan. Die zoveel gevast heeft. En mede monniken die dachten, Maarten Luther die zal nog eens een keer sterven. Totdat het God behaagde, zo zegt hij. In het jaar 1514 of 1515. Hij zegt dat jaar niet precies, maar bij terugrekening moet dat ongeveer het jaar geweest zijn dat het licht opging. Dat hij het ineens zag vanuit Romeinen 1. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat de Heere geen gerechtigheid eist, maar dat hij de gerechtigheid van Christus schenkt. En hij zegt, toen ik dat zag, toen werd ik als het ware opnieuw geboren. Toen vind ik een nieuw leven. En die tekst van Paulus, die was voor mij als een poort naar het paradijs die openging. En wat is dan de vrucht daarvan die beleefd wordt? Als het paradijs zich opent, wat was dat met die moordenaar toen de Heer Jezus zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het staat er niet, maar het kan niet anders of de banden braken van die man. En hij mocht ervaren wat we gelezen hebben in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Het beginsel van die eeuwige vreugde. Zo hebben we een vorige keer gehoord. Die ik in mijn hart gevoel. Dat paradijs begon voor die moordenaar daar al aan het kruis. Toen hij daar hing. En zeker, het zal beproefd zijn. We hebben er nog over nagesproken in de kerkraad, gemeente. Dat is ook een zegen als je een kerkraad mag hebben waarin je over deze dingen nog eens na kan spreken. Niet over allerlei exegetische bijzonderheidjes, maar waarin het gaat over het hart. Dat het beproefd zal zijn voor die moordenaar. Bijvoorbeeld toen hij hoorde dat de Heer Jezus nog eens uitklaagde, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zal er door die man heen gegaan zijn. Toen hij dat hoorde. En toen alles zo donker werd. Maar toen was er toch dat amen van de Heer Jezus. Voorwaar. Ik zeg u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Beginsel van die eeuwige vreugde. De poort van het paradijs. Dat ging open. Vrede bij God. Door het geloof, op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Rust in je ziel. Vrede als het gaat om de eeuwigheid. Zonder verschrikken, straks voor God verschijnen. Gemeente, zijn we er wel eens mee bezig om dat te mogen ontvangen. Is het onze levensvraag al geworden? Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? Bij alles wat nodig is. Maar dit is het ene nodige. En hier gaat het nu om. Hier staat of valt de zaligheid mee. Dit moeten we leren. Dit is niet een extraatje in het geloof. En je kunt niet zeggen van, nou ja, ik geloof dat ik wel wedergeboren ben, maar die rechtvaardiging, nou, dat is alleen maar voor Gods doorgeleide volk. Dat komt er ook niet zo op aan. Gemeente, zo mogen we niet denken. We moeten straks zonder schuld en zonder zonde voor God verschijnen. Al zou er maar één enkele kleine zonde overblijven, dan is voor eeuwig kwijt. We moeten gerechtvaardigd zijn. En we moeten daarna staan. Ook in ons geweten, in ons hart, in onze ziel daar iets van te hebben leren kennen. Dat het toegepast wordt. Dat we onze zonde en vervloeking bedenken. Onszelf mishagen, voor God verootmoedigen. En niet je bevindingen optellen, niet je tranen optellen, maar je zonden optellen. En daarmee het oog op die middelste kruiseling slaan. Heere, gedenk mijner. O God, wees mij de zondaar genadig. Want daar alleen, gemeente, ligt de vrede in. Buiten het kruis, buiten de gerechtigheid van Christus, kan er geen sprake zijn van vrede. Niet die vrede uit Romeinen 5. Er kan wel eens een toeknikje zijn vanuit een psalm, er kan wel eens een toeknikje zijn vanuit een gesprek met iemand of vanuit de schriften. Dat er een bepaalde tekst spreekt, maar het gaat, gemeente, om de gerechtigheid. Het gaat erom dat ik mijn zonden en mijn schuld aan die middelste kruiseling mag overdragen. Dat die wonderlijke ruil mag plaatsvinden. Dat ik door het geloof oog mag krijgen voor de bloedwonden van Christus, want daarin ligt veel vertroosting. En als ik daarop mag zien, als ik daarheen de ogen sla, dan wordt mij al mijn schuld vergeven. Dan komt er die vrede met God. Dan komt er de rust in het geweten. Vrede bij God. En bij alles wat met God te maken heeft. Ook met zijn volk. Ook met mensen. Gods volk is een vredelievend volk. Dat zoekt de vrede. Dat jaagt de vrede na. Als je die vrede in je hart hebt mogen ervaren, die alle verstand te boven gaat, gemeente, dan is het onmogelijk dat je in onmin met je naaste kunt blijven leven. Dat is onbestaanbaar. Hoe koppig je ook je karakter ook is. En hoezeer je ook misschien gelijk hebt voor je eigen oog, maar je kan het niet meer verdragen. En je zult er alles aan doen. Het zal niet altijd lukken misschien, maar je zult er alles aan doen om die onmin uit de weg te krijgen. Om ook dat derde stuk van de zelfbeproeving in je leven gestalte te geven. Dat ik van nu voortaan in waarachtige enigheid met mijn naaste begeer te leven. Want Gods kerk, Gods volk is een vredelievend God. Vanuit de vrede met God. Vrede door het bloed des kruises. En daar loopt het nu maar op aan, gemeente, dat we dat zouden mogen ontvangen. Want alles zal straks ook door de vrede bloeien. Waar twist en wrok verdwijnt. Daar werkt de Heer al op aan in dit leven. En dat zie je bij die moordenaar ook. Van een briesende moordenaar werd het een vredelievende kruiseling. Maar daar ging zijn medemoordenaar ook aanspreken. Bewogen met het heil van die man. Vreest gij ook God niet, jongen? Denk toch eens na. Hou je mond toch. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Buig je toch voor hem neer. En deze Christusgemeente, deze kruiseling, die wordt ons nog gepredikt. Deze wordt ons nog voorgesteld. Wordt ons in het evangelie aangeboden. Ziet u schoonheid in hem? Is het uw levensvraag? Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wel, gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Als de Heilige Geest ons een begeerte geeft, ons een dorst geeft en een honger naar de gerechtigheid van Christus, dan mogen we aanhouden en moed grijpen. Maar dan zal Hij op zijn tijd ook, als het Hem behaagt, die Zoon in ons hart openbaren. Dan zullen we in Hem ons heil en ons hoogst geluk beschouwen. Opdat we ook mogen ervaren wat de psalm zegt. Welzalig Hij, wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Heren, wij zoeken uw aangezicht voordat wij deze plaats gaan verlaten. Terwijl we u bidden om de bediening van uw geest, of dat die de prediking wil achtervolgen. En of dat die het wil toepassen aan de harten. Heren, wij hebben getracht deze zondag uit te leggen. En wilt u zelf er het stempel van uw geest op zetten? En dat kunt u alleen doen, Heer, in de harten. Dat we ontdekt worden aan onze totale verlorenheid. En dat we met onze ongerechtigheden niet voor u kunnen bestaan. Maar ook dieper ontdekt worden. Dat we zelfs ook met onze gerechtigheden voor u niet kunnen bestaan. En schenk ons toch, Heere, werkzaamheden met de gerechtigheid van Christus. We zijn een week van voorbereiding begonnen, Heere. En wees hen die u kennen mild en goed. En toon de oprechten van gemoed uw recht. Opdat ze daarop leren vertrouwen. Dat recht dat u op het kruis van Golgotha hebt getoond. In de bloedwonden van uw Zoon. Daar alleen kan de vrede in liggen, Heere. Vrede door het bloed des kruises. Vrede met u. Wilt u zo zelf de stille naprediker zijn? Het zondige wat ten dele was genadig wegnemen. Schenk ons, Heere, werkzaamheden deze week. Dat we in de weg van de zelfbeproeving voor uw aangezicht mogen stellen. Wilt u ons bewaren voor onverschilligheid? Bewaren ook voor eigen gerechtigheid of voor eigenwillige godsdienst. Maar leer ons dat met de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alles staat of valt. En maak ons zo op een bijbelse wijze geschikt om volgende week ook aan de tafel van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, deel te nemen. En als we dat niet kennen, bewaar ons dan ervoor dat we ons een oordeel eten en drinken. Zegent u zo de prediking. Wees met ons in de week die we begonnen zijn. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met de kinderen als die vakantie hebben van school, de jongeren. Gedenk ook hen die op vakantie zijn en meegeluisterd hebben. Wil ze ook weer bij ons brengen. Vergeef genadig onze zonden. Wees met ons in alle omstandigheden van het leven. Ook in het ambtelijke leven. Schenk ook in deze komende week daar alles wat nodig is. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Psalm 25, het vierde vers zingen wij tot slot. Zeer een goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde van 25. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.